Goedemorgen, gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Vervoorn uit Maastricht voorgaat. Mijn naam is Gerrit ten West en ik ben vandaag ouderling van dienst. Samen met de voorganger sta ik na afloop hiervoor in de kerk om mogelijke vragen over onze gemeente of over deze bijeenkomst te beantwoorden. Vanmorgen komen de kinderbijbelgroepen 1 en 2 bij elkaar voor een kinderprees bovenop de verdieping. En hier achter de preekstoel komt tienergroep 2 bij elkaar. Tienergroep 2, dat zijn de klassen 1 en 2 van de middelbare school. De organist vanmorgen is Astaco Peten. De collecte is voor Wycliffe. Naast bijbelvertaalwerk doen zij ook taalkundig en alfabetiseringswerk. En dat alles om het mogelijk te maken dat zoveel mogelijk mensen op aarde de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Zoals u wellicht weet, werken ook Nelis en Bianca van den Berg voor deze organisatie. Tot 2001 waren Martin en Marianne Ettema lid van onze gemeente. Misschien kent u ze nog wel. Ze zijn in de tijd vertrokken naar Spanje, maar ze zijn nu weer teruggekomen naar Eindhoven. En ze willen graag weer lid worden van deze gemeente. En daar zijn we uiteraard blij mee. Ze gaan nu even staan. Nou, hartelijk welkom en we hopen dat jullie je snel weer thuis zullen gaan voelen in deze gemeente. En dat jullie een goede tijd hier zullen hebben. De kerkraad is dankbaar en blij dat we de vacature voor Scriba, dat is de secretaris van de gemeente en de kerkraad, op een bijzondere manier kunnen invullen. De broeders Peter Thijs en Jan van Verstraten zijn beschikbaar om ieder een deel van de werkzaamheden op zich te nemen. Over de precieze verdeling en invulling van de werkzaamheden wordt nog overlegd op dit moment. Maar de eerste indruk is dat ze elkaar goed zullen aanvullen en versterken om deze taak gezamenlijk te doen. Wat er wel duidelijk is dat Jan Verstraten zich als Scriba-ouderling deel zou gaan uitmaken van de kerkraad en van het dagelijks bestuur. Het zogeheten moderamen van de kerkraad. De kerkraad stelt de gemeente daarom voor Jan Verstraten te benoemen als ouderling Scriba met beperkte taken. Op zondag 2 oktober zullen we dit voorstel met de u inmiddels wel bekende ja-nee-verkiezingen aan u voorleggen. Dus op zondag 2 oktober verkiezing. Vanwege het vertrouwelijke karakter van ook de overige werkzaamheden zal Peter Thijs een geheimhoudingsverklaring ondertekenen. Over de praktische uitwerking hiervan zult u verder geïnformeerd worden via de contactsleutel. We zijn nog niet klaar, een heleboel mededelingen vanmorgen. De commissie Kind en Gezin organiseert samen met de Christelijke Gereformeerde Kerk een toerustingsavond op donderdag 29 september in het Schoots kwartier. Dat is dus achter de Christelijke Gereformeerde Kerk. Dit is een prima gelegenheid om na te denken over hoe je als gezin bezig bent. Vanwege het succes van de vorige toerustingsavond komt opnieuw Ali de Goede uit Ede spreken. Deze keer gaat ze in op de waarden van waaruit je wilt opvoeden, het belang van een goede relatie tussen ouders en kinderen en de kracht van het betrekken van God in de opvoeding. De primaire doelgroep is ouders van kinderen tot en met 12 jaar, maar ook ouders van pubers zijn uiteraard van harte welkom. Deze avond begint om 8 uur. Dan een correctie. Op 25 september gaat niet dominee Horsman voor, zoals in de contactsleutel staat vermeld, maar dominee Venderbos uit Kampen. In deze dienst zal namelijk de doop worden bediend aan Noah Venderbos, de zoon van Aaron en Johanna Venderbos. Dan zal nu Jacqueline Lanting iets vertellen over volgende week zondag.
Goedemorgen. Namens de werkgroep Open Gemeente dan wil ik u iets goeds vertellen. Volgende week zondag, 25 september, organiseert de wijkvereniging, dat is van de wijk hier rond de kerk, hun jaarlijkse burendag. Het thema van die dag is multicultureel. En tussen 2 en 6 zal op dat veldje hierachter, 's middags, zal van alles plaatsvinden. Verschillende groepen uit de wijk die presenteren zich. Er zijn lekkere hapjes, springkussen voor kinderen en optreden, dans en muziek. En we hebben contact gehad met de wijkvereniging. En ja, wij zijn van harte welkom om ons als kerk daar ook te laten zien. De buurt is eigenlijk ook heel geïnteresseerd wie wij nou zijn. We willen graag iets meer van ons weten. Dus dat vinden wij ja, wel erg mooi. Dus wij krijgen een eigen kraampje daar. En we gaan daar wat spullen van de kerk neerleggen. En over geloof. We gaan wat lekkere hapjes uitdelen. En Hans van der Veen en Makkie, die gaan optreden. Wij zijn erg dankbaar hiervoor en voor deze gelegenheid. En we willen iedereen uitnodigen om ook even langs te komen, gewoon voor een gezellig praatje. Om elkaar te leren kennen. En van harte welkom en hopelijk tot ziens volgende week. Ik vergeet nog één praktisch ding. 'S ochtends, tussen 9 en 10 gaan ze het pleintje al afzetten. Dan komen er grote hekken. Dus voor het parkeren van de auto's volgende week in de ochtenddienst. Het liefst aan deze kant. Want anders heeft u het risico dat u er straks niet meer uit kan.
Dan zal nu Chris Broersen jullie ook iets gaan vertellen.
Toen ik Harry gisteren belde, toen zei hij al, dat kan er ook nog wel bij. Ik geef u graag even een update rond het beroepingswerk. En dan gaan we even terug naar juni, vlak voor de vakantie. Toen stond ik hier voor het laatst, denk ik. En heb ik u verteld dat wij in overleg met de kerkraad wat profieleisen hebben mogen aanpassen. Wat ruimere mogelijkheden hebben gekregen vanwege het feit dat onze laatste kandidaat toen is weggevallen. Zich heeft teruggetrokken, laat ik het zo zeggen. Dat heeft ertoe geleid dat wij inmiddels met één kandidaat in gesprek zijn op dit moment. We zijn daar 14 augustus geweest. Ik zeg we, ik was zelf op vakantie. Maar de commissie, we hebben een verdeling gemaakt dat we door konden blijven gaan. Dus 14 augustus hebben ze een bezoek gebracht, preek gehoord, gesproken. Dat heeft ertoe geleid dat wij vorige week woensdag opnieuw zijn geweest. En u mag eruit concluderen dat we daar geen tweede keer naartoe zouden gaan als wij niet enthousiast zijn. Als we geen mogelijkheden zien in ieder geval. Nou, de tweede gesprek van vorige week moet nog nabesproken worden, dus daar kan ik niet te veel over zeggen. Wat ik nog wil zeggen is dat ik u op de hoogte hou van de ontwikkelingen, uiteraard. Hoe lang dat gaat duren weet ik niet precies, want de kandidaat waar we het nu over hebben heeft eind september tot en met half november studieverlof. Dus we proberen voor eind september, denk ik, zo snel mogelijk nog te schakelen. Hij heeft wel gezegd dat hij zijn mail leest in die periode, maar of hij ook gaat antwoorden en zich gaat bezighouden met beroepingswerk, heeft hij ons niet toegezegd. Dus hoe lang het gaat duren, weet ik niet, maar we houden u op de hoogte. Dank u.
Vanmiddag is er een vesperdienst in deze kerk, onder leiding van dominee Van der Dussen. Dan zijn we nu aan het eind van deze marathonsessie in mededelingen. We zingen nu Psalm 12, vers 1 en 3. En na een moment van stilte, votum en groet zingen we Psalm 12, vers 2. Namens de kerkenraad wens ik u allen een gezegende dienst toe.
In stilte willen we ons hart aan de Heer God toewijden. Samen belijden wij dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade en vrede zijn van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Vandaag gaat het over de crisis waar we in zitten, die over onze wereld woedde en hoe we daarmee omgaan, hoe we met ons geld omgaan. En als aanvangstekst wil ik met u lezen uit Micha 6, het 8e vers. Dat is ook het vers waar de Micha-campagne haar naam aan ontleent. Micha zegt daar, er is jouw mens gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. Tot zover deze tekst van Micha. Laten we nu samen bidden en onze schuld aan de Heer God belijden. Trouwe God en Vader, voor u belijden wij en voor heel uw kerk, voor elkaar, dat we gezondigd hebben. In gedachten, woorden en daden, in het kwade dat we gedaan hebben en het goede dat we hebben nagelaten. En dat tegenover u, maar ook tegenover elkaar. Heer, ontferm u over ons en vergeef ons onze zonden. En geef dat we u mogen dienen. Vernieuw daartoe ons leven en vernieuw ons hart door Christus, onze Heer. Amen. Hoor Gods woorden van vergeving. Broeders en zusters, en indien iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. Hij is een verzoening voor al onze zonden, en niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de wereld. Geloof dit evangelie en leef in vrede. Amen. We zingen nu van Psalm 12, nu het 4e en het 5e vers. Psalm 12, vers 4 en 5.
Thank you.
Lucas 6 lezen we de aansporing die Jezus ons meegeeft. Wees barmhartig, zoals jullie vader barmhartig is. Oordeel niet, dan zal je niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden. Geef, dan zal je gegeven worden. Een goede, stevige, aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt. Tot zover. Het is nu het moment dat de kinderen naar de Kids Praise gaan. Voordat we gaan luisteren naar de woorden in de Heilige Schrift, de Bijbel, willen we de Heere God daar een zegen om vragen. Laat ons bidden. Heer, dank u wel dat we bijeen mogen zijn, samen mogen komen, om samen ook als gemeente te luisteren naar uw woord. Dank u wel dat we zo met elkaar de week mogen beginnen, daarin elkaar mogen bemoedigen en bemoediging mogen ontvangen van u, uit uw woord. Wil het zegenen als we samen luisteren naar de woorden die tot ons komen uit dat eeuwenoude woord, maar die ook iets willen zeggen over onze situatie nu en onze houding daarin. En hoe we elkaar daarin ook kunnen helpen en bemoedigen. Wil zo met uw zegen bij ons zijn. Bij alle dingen die we doen. Ook als we u de lof toebrengen in onze liederen, in onze gebeden. Geef dat u zelf aanwezig mag zijn in de dingen die we doen. Als spreker en als hoorder, als zanger en in het musiceren. En dat willen we ook voor de kinderen die met elkaar u de lof en eer toebrengen in hun Kids Praise. Hier zo vragen we om uw zegen hier, maar ook voor iedereen die met ons verbonden is via de techniek. Geef dat we ook van harte met elkaar verbonden zijn en elkaar denken. Wil zo met uw zegen ons ontmoeten. Dat bidden we ook voor uw kerk, waar ze ook bijeenkomt. Als u uw kerk niet in stand houdt en u niet bij bent en ons leidt met uw geest, ja, dan wordt het niks. En daarom hebben we u zo hard nodig om ons ook tot kerk te maken. Dat we ook werkelijk kunnen zeggen dat we van u zijn. Wil zo ook zijn met hen die hier om wat voor reden niet zijn. Gemeenteleden die thuis zijn, misschien ziek, misschien willen ze niet. Maar Heer, wil ook hen opzoeken met uw liefde. Waar we ook zijn, voor u zijn we nooit te ver. En wil ons alle zo in uw hand houden. Heer, dat vragen we van u. Niet omdat wij dat verdienen, maar pleitend op de verdiensten van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Zijn naam zij geloofd tot in eeuwigheid. Amen. We hebben twee schriftlezingen, alle twee uit het Oude Testament. Allereerst uit het boek Deuteronomium. Deuteronomium 26, en daarvan lezen we de eerste 11 versen.
Straks zult u het land binnengaan dat de Heer, uw God, u als grondgebied zal geven. U zult het in bezit nemen en er gaan wonen. U zult er de oogst kunnen binnenhalen. Als u daarvan dan het eerste en beste deel in een mand meeneemt naar de plaats die de Heer, uw God, zal uitkiezen om er zijn naam te laten wonen, en u verschijnt er voor de priester die daar op dat moment dienst doet, zeg dan het volgende tegen hem. Hiermee verklaar ik voor de Heer, uw God, dat ik het land waarvan de Heer onze voorouders onder ede heeft beloofd, dat hij het ons zou geven, ben binnengegaan. Als de priester de mand in ontvangst heeft genomen en die voor het altaar van de Heer, uw God, heeft neergezet, moet u het volgende voor de Heer belijden. Mijn vader was een zwervende Arameer. Hij trok naar Egypte en woonde daar als vreemdeling, met een handvol mensen, maar ze groeiden uit tot een zeer groot en machtig volk. De Egyptenaren begonnen ons slecht te behandelen. Ze onderdrukten ons en dwongen ons tot slavenarbeid. Toen klaagden we de Heer, de God van onze voorouders, onze nood. Hij hoorde onze hulpgeroep en zag onze ellendige slaven bestaan. En de Heer bevrijdde ons uit Egypte, met sterke hand en opgeheven arm, op angstaanjagende wijze, met tekenen en wonderen. Hij bracht ons hierheen en gaf ons dit land, dat overvloeit van melk en honing. Heer, hierbij breng ik u de eerste opbrengst van het land dat u mij gegeven hebt. Bied de Heer, uw God, zo uw gave aan en kniel voor hem neer. Daarna mag u, samen met de levieten en de vreemdelingen die bij u wonen, een feestmaal houden met al het goede dat u en uw familie van hem hebben ontvangen.
En de tweede schriftlezing is het slot van de profetieën van Habakuk, hoofdstuk 3, en daarvan vers 17 tot en met 19.
Al zal de vijgenboom niet bloeien, al zal de wijnstok niet voortbrengen, al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, al zal er geen koren op de akker staan, al zal er geen schaap meer in de kooi zijn en geen rund meer binnen de omheining, toch zal ik juichen voor de Heer, jubelen voor de Heer, jubelen voor de God die mij redt. God, de Heer is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten snel als hinden. Hij laat mij over mijn bergen gaan.
En bij deze tweede schriftlezing is ook een lied gemaakt. Het staat niet in onze eigen bundel, maar het is wel goed, denk ik, om het te zingen. En ik denk dat u het zo meezingt. Het is wel bekend. Al zal de vijgenboom niet bloeien. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Dinsdag, dan is het Prinsjesdag. Dan wordt de nieuwe begroting gepresenteerd. Nou ja, die is al bekend. Zelfs vroeger dan de bedoeling was. Zo gaat dat tegenwoordig in de digitale tijdperk. En we zijn er ook niet meer echt van geschrokken. We zitten al midden in een crisis en we weten gewoon, dat wordt bezuinigen. Je kan je natuurlijk afvragen of de manier waarop dat gebeurt, of dat nou zo goed is. Gaat het allemaal wel eerlijk? Is het echt zo dat de sterke schouders ook de lasten dragen? Maar we snappen allemaal al dat het niet kon zoals het ging. Er waren ook wel heel wat dingen misgegroeid, scheef gegroeid. En we zijn er ook wel van bewust dat we hier in het Westen, in de westelijke wereld, veel van die crisis aan onszelf te danken hebben. We hebben tijdlang geleefd alsof het nooit op kon. Genoeg is genoeg, dat was er niet bij. Ja, er waren wel, om het zomaar eens te zeggen, profeten die dat zeiden, dat gaat niet goed. Dat moet anders, maar ondertussen werd daar niet veel naar geluisterd. Hoe gaan we daar nou mee om? Hoe komt dat op ons af? En als we nou alleen maar even naar deze crisis kijken, als het gaat om de financiële crisis, dan zou je nog bijna kunnen denken, dat is de crisis van de aandeelhouders. Hè, maar in de meeste mensen zullen er niet zo gek veel van merken. Ja goed, je kan wat minder kopen, je kan wat minder uitgeven dan gewoon. Maar als het nou je baan betreft, als je baan op de tocht staat, als je ineens zonder werk komt. En dan zien we in Europa ook een andere onrust verschijnen. Sociale onrust. Bijna anarchie zou je wel kunnen zeggen. Als je kijkt naar de onlusten die we van de zomer in Engeland hadden. Maar ook in Griekenland en in Portugal zijn de onlusten. Mensen hebben geen toekomst meer. Je kan wel zeggen van je wil graag, maar als er geen mogelijkheden meer zijn om te werken, een baan te vinden, ook al ben je hoog opgeleid, ja, hoe ga je daarmee om? Veel van die onrust kan je zeggen, dat is meer de crisis van de armen. Hè, gaat het om. De crisis in de financiële wereld is vaak de crisis van de rijken, maar die raakt ook de armen. Maar eigenlijk valt dat allemaal nog in het niet als je kijkt naar de crisis van armoede in deze wereld. Want wat hebben wij het met z'n allen nog rijk. Maar kijk nou eens naar Afrika. Nog even heeft dat ons weer onze aandacht gekregen, omdat het wel extreem droog was in Oost-Afrika, nog steeds is. De nood daar is zo ongelooflijk groot, daar verbleken onze crisis bij. Hoe gaan wij met al die dingen om? Ik denk dat dat een hele goede vraag is. Hoe ga je daar om en hoe betrek je daar je geloof bij? Merk je in je omgang met de dingen die op je afkomen in het nieuws, maar die je ook voelt of merkt in je portemonnee, merk je dan dat je een gelovige bent? Ga je dan anders met de dingen om? Als we dan toch over bezit en geld hebben, misschien zou ik moeten zeggen, merk je dat jij het eigendom bent van Jezus Christus in leven en in sterven. Dat is toch iets heel vreugdevols als je dat weet. Geeft dat je vreugde ook een vreugde die elke crisis te boven gaat. Die een crisis niet kan wegnemen. Of op zijn minst, om dan maar te blijven bij de woorden van de catechismus, troost. Heeft dat troost. Maar wat er ook gebeurt, ik mag me het eigendom weten van Jezus Christus. Paulus zegt dat zo. Verheug je in de Heer te alle tijden. En het herhaalt hij nog eens een keer. Ik zeg u, verheug u in de Heer. Prachtige woorden, maar nog prachtiger verwoord door de profeet Habakuk. Die geeft ons als het ware een sleutel om te gaan met de woorden, of met de dingen die op ons afkomen als het echt erom gaat spannen, als het echt crisis wordt. We hebben ze gelezen en we hebben ze ook min of meer gezongen. Al zal de vijgenboom niet bloeien, al zal de wijnstok niets voortbrengen, al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, al zal er geen koren op de akkers staan en geen schaap meer in de kooien zijn, geen rund meer binnen de omheining, toch zal ik juichen voor de Heer, jubelen voor de God die mij redt. God de Heer, die is mijn kracht. En hij maakt mijn voeten snel als de hinde en hij laat mij over bergen gaan. Woorden van diep vertrouwen in God. De taal die hij gebruikt is voor ons wel, misschien denk ik, heel exotisch. Hij heeft het over de vijgenboom, de wijnstok, de olijfboom en het koren. Maar dan moet je je goed realiseren, dat zijn nou net de dingen waarin het land Israël zijn vrucht voortbracht. Hierdoor had de bevolking van Israël te eten. Hierdoor vergaarde men rijkdom. Toen de tijd investeerde men niet in aandelen en obligaties. Nee, in je veestapel. In je landerijen. En wat lezen we dan? Van al die investeringen is er eigenlijk niets meer over. Allemaal verdwenen. Dat is nog eens een beurscrash. Er blijft helemaal niks over. En dan, hoe ga je dan met die dingen om? En ik denk, nou zo erg hebben wij het niet, maar in een tijd van onrust en onzekerheid is dat een vraag waar we ons mee bezig moeten houden. En dan ga ik even terug naar de context waarin Habakuk zoiets schrijft. Hij was een Israëliet. En dat koren waar hij het over had en die olijven en die wijnstok. In dat beloofde land, daar heeft God wat over gezegd. Dat hebben we ook gelezen in Deuteronomium 26. En we lezen dat God zegt, van de eerste vruchten van de oogst moeten jullie aan mij offeren. Ja, maar nu heeft Habakuk het over een tijd dat er helemaal geen oogst is. Laten we eens kijken wat er nou precies wordt gezegd daar in Deuteronomium 26. Misschien geeft dat ons een handvat om met de dingen die ons toevertrouwd zijn op een gelovige manier om te gaan. We lezen, u zult er de oogst binnenhalen en daarvan zult u het eerste en het beste deel in een mand meenemen naar de plaats die de Heer uw God zal uitkiezen om er zijn naam te laten wonen. Nou, op een gegeven moment is dat Jeruzalem, maar dat was toen nog niet bekend toen God dat zei. Er is een tijd van zaaien en er is een tijd van oosten. En pas bij de oogst, als je die binnen hebt, dan kun je zien wat voor vrucht heeft opgeleverd. Vrucht die oogst is. Nou, dat geldt voor al onze investeringen. Bijvoorbeeld in bedrijven wordt het eens in het jaar of eens in het kwartaal duidelijk wat de investeringen hebben opgebracht. En dan wordt er ook wat uitgekeerd aan de aandeelhouders. En wat voor effect heeft dat op onze manier met omgaan? Als we weten van er komt een moment, dan weten we van nou, we hebben geïnvesteerd en nu weten we wat het heeft opgeleverd. Is het niet zo dat wij, als wij gaat hoe wij met ons geld omgaan, hoe we dat besteden, dat we daar op dat moment wachten. Dan kijken we van, nou, het is goed gegaan. En dan kunnen we ook nog wat weggeven aan de armen en aan diverse organisaties, aan de kerk. Maar dat is niet wat God zegt ons te doen hier in Deuteronomium 26. Hij zegt, je moet niet kijken dat je wat je wil geven als je weet wat er binnenkomt. Maar God zegt dat wij hem het eerste deel moeten geven. Voor die Israëliet betekende dat die boer ging offeren. Meteen al als hij wat begonnen was met zijn oogst. Dan wist hij nog niet hoeveel er nog meer. Hij wist niet hoe groot zijn oogst uiteindelijk zou zijn. Misschien wel zag hij wel staan de oogst. Maar er hoeft maar een sprinkhanenplaag te komen en de rest komt niet meer binnen. Dus hij moest eerst geven. En dat gaat natuurlijk om het principe. Want als je geeft Als je op het moment dat de hele oogst binnen is, ja, dan geef je uiteindelijk God nou, de restjes. Dat wat er overschiet. Dat deel wat je kunt missen. Zonder dat het invloed heeft op je manier van leven. Je kunt kopen wat je altijd kocht. En je kunt je kleden zoals je altijd al deed. En je kunt de vakanties maken die je graag wilde doen. En als het levensonderhoud wat duurder wordt, als de koopkracht daalt, de belastingen worden hoger en alles wordt duurder, ja, dan blijft er ook niet zoveel over. Maar God wil niet dat wij zo met ons geld omgaan. Hij wil het eerste deel. En hij wil zo geven dat je dat ook merkt dat je wat geeft. Dat het je wat kost. Dat het echt een offer is. Dat je gift die je geeft dat jou verandert. De manier van leven. Anders geef je niet zoals je zou moeten geven. Als je geeft en je merkt het eigenlijk aan niks. Ja, wat heb je dan gegeven? Jezus die laat dat zien bij die weduwe die maar 2 penningen betaalt. En zeggen de discipelen, kijk eens hoeveel die anderen geven. Ja, zegt Jezus, maar die geven vanuit een overvloed. Maar zij heeft alles gegeven wat ze heeft. Het gaat er niet om onverantwoord gedrag, maar het gaat wel om geven dat het je wat kost. Dat je kunt zien dat je wat over hebt voor een ander. Ziet u hoe belangrijk dat Deuteronomium 26 is, juist in moeilijke tijden? Want als het goed gaat, ja, dan is er geen kunst aan om te geven, zoals in Deuteronomium 26. Dan doen we dat allemaal met gemak. Maar als het nou moeilijk wordt, in goede tijden is er genoeg en dan blijft er ook nog wel genoeg over voor God. En voor God, dat wil ook zeggen als je geeft aan iets anders. Aan de kerk, de diaconie. Of aan Wycliffe, bijbelvertalers. Of Felix Kohol, noem maar op. Geven we dat pas als we denken, nou, we houden nog wel wat over. Kijk, als er genoeg is, dan is er genoeg om barmhartigheid te doen. Om te zien naar de zwakkeren. Maar in tijden van bezuiniging, nou, kijk maar, onze regering gaat daarin voor. Dan blijft daar niet zoveel voor over. Maar wat betekent dat nou als je gelooft? Hoe ga je er dan mee om? In hoeverre geven wij toe aan de neiging om toch te geven vast van onze overvloed? Als we dat al niet geleerd hebben in tijden van overvloed om het eerste te geven, ja, dan wordt het natuurlijk ook al heel moeilijk als het moeilijk wordt. Een moeilijke tijd zal er dan geen verandering in brengen. Maar als we onszelf aanleren en ook de volgende generatie te geven van wat wij krijgen, dan zal dat ook zijn invloed hebben in moeilijke tijden. Als je kijkt, dan gaat het hier dus niet om hoeveel je geeft. Dat staat niet voorop. Het gaat er om hoe je geeft. Dat kan je ook lezen in Deuteronomium 26. Dan lees je, dan zegt als je de priester de mand in ontvangst heeft genomen en die voor het altaar van de Heer uw God heeft neergezet, dan moet je het volgende belijden. En dat begint dan met de woorden, mijn vader was een zwervende Arameer. Hij was maar een vreemdeling. En wat zou er van hem uiteindelijk terechtgekomen? Nou, hij kwam in een slavenbestaan. En vervolgd moet je zeggen, ja, en de Heer bevrijdde ons uit Egypte. Met sterke hand en opgeheven arm. Op een angstaanjagende wijze, met tekenen en wonderen. En hij bracht ons hierheen. En hij gaf ons dit land, dat overvloeit van melk en honing. Heer, hierbij breng ik u de eerste opbrengst van het land dat u mij gegeven hebt. Bied de Heer uw God uw gave aan en kniel voor hem neer. Dus het gaat niet alleen maar om hoeveel je geeft, maar vanuit welk hart je geeft en uit welk besef. Nou, net als wij moesten de Israëlieten hard werken voor hun inkomen. Maar dat ze toch uiteindelijk iets binnen konden halen, is het feit dat ze een stuk land hadden gekregen als geschenk. En wat is ons niet geschonken? De Israëliet moest begrijpen dat je niet zelf had bevrijd uit de slavernij uit Egypte. Daar kwam je nooit uit. Maar God kwam in hun en in ons leven. Niet door wat wij gedaan hebben, maar door wat hij deed, zijn we wie we zijn. Het is allemaal genade van God. En daarom is het land dat ik bezit, genade van God. God staat ons toe dat we niet slechts geven. Hij wil ook dat we dat koppelen met het besef dat wij leven van genade. Hij wil dat we dat koppelen met het evangelie. Alles wat we hebben, dat is een gift van God. Nou, dat zegt dus ook iets over onze bezittingen hier. De bezittingen die je hebt, die zijn niet werkelijk van jou. Ja, maar ik heb er hard voor gewerkt. Natuurlijk. Maar waarmee? Met je talenten. Maar besef je dat je ook die talenten gekregen hebt? En stel je nu voor dat je ergens geboren was in Somalië. Hoe hard je dan ook had gewerkt, je zou nog steeds arm zijn geweest. Je moet je realiseren dat het God is die deuren voor je opent. Daar waar je geboren bent, hoe gezond je bent, welke talenten je hebt. Alles wat je gekregen hebt, dat is een geschenk. En als je dat beseft, ja, dan kan je toch ook met vreugde geven. Als dat licht van de genade ook over jou schijnt, ja, dan verandert dat. Als je alles door dat licht gaat zien, dan zul je ook anders gaan geven. Ja, dat vind ik het mooie van genade. Dat stelt alles in een ander daglicht. Hoe we omgaan met elkaar, met broeders en zusters die het ook niet zonder genade kunnen. Maar ook hoe we omgaan met de bezittingen die God ons heeft toevertrouwd. Als je zegt dat we zo moeten geven dat je dat merkt, dat het je wat kost, dan heb je het dus over je stijl van leven en over het budget wat je kunt besteden. Maar er staat natuurlijk wel wat tegenover. Dat het goed is om te geven en met de vreugde van je hart te geven. Jezus zegt in Matthäus 6, verzamel je voor jezelf geen schatten op de aarde. Mot en roest, die vreten ze weg. En dieven breken in om ze te stelen. Verzamel je schatten in de hemel. Daar vreten mot nog roest ze weg. Daar breken geen dieven in om ze te stelen. Want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Jezus zegt dus, dus waar je schat is, daar zal je hart zijn. Nou, ons geld gaat het makkelijkst daar naartoe waar ons hart ligt. Wij geven met vreugde geld uit aan de dingen die ons aan het hart gaan. Stel dat je totaal niet van muziek houdt. Maar, en dan komt je zoon naar je toe en die zegt, kunt u mij geld geven voor een concert van U2? Die treden op in Rotterdam. Ik wil er graag met u. Nou, hoeveel kost dat dan? Nou, €200. €200? Dat is toch absurd? Ben je helemaal gek? Dat gaan we niet doen. En dat voorstel, kan je niet gewoon een cd van ze kopen? Maar als je nou zelf van muziek houdt, dan zeg je, ja, laten we samen gaan. Dan vind je niet erg om twee kaartjes eraan uit te geven. Daar waar je hart is, daar is het makkelijk om geld aan uit te geven. En als je het leuk vindt om geld weg te geven aan mensen die het nodig hebben, dan weet je dat je iets geproefd hebt van de genade van God. En dat je het niet uit plicht geeft. Zo geven dat het werkelijk iets kost, dat kan ook een vreugde zijn. Het gaat erom of je een persoonlijke relatie met God hebt. Dat je dat hebt en ervaart dat je zelf zoveel gegeven is, dan is het ook veel makkelijker om met vreugde te geven. En als je niet met vreugde kunt geven aan een ander. Jezus zegt van, als je dat doet aan de minste, dan doe je het aan mij. Als je dat niet met vreugde kunt doen, dan mag je wel eens kijken hoe jouw relatie met God is. Want die ligt daar ten diepste aan ten grondslag. Habakuk, je kan zeggen, als die woorden schrijft, daar heeft dat licht van genade over geschenen. Die tilt alles ook naar een hoger niveau. Hij stelt namelijk de vraag, stel je nou eens voor dat er helemaal geen eerste vruchten zijn. Stel je voor dat er helemaal geen oogst is. Wat nu als er helemaal geen eten is en we dreigen om te komen van de honger? En denk niet dat dat iets is wat niet tot de realiteit behoort. Nog steeds. Er zijn genoeg volgelingen van Jezus die te maken hebben gehad met ernstig lijden. Lijden waarin ze niets meer hadden. En dan gaat het niet alleen maar of je bankrekening leeg is. Maar als er hongersnood is. En vervolging. Habakuk zegt dat het zelfs in die omstandigheden mogelijk is om van God je schat te maken. Om bij hem je rust te vinden en je in hem te verheugen. Hoe kan dat dan? Door te beseffen wat je werkelijk nodig hebt, dat je redding is. Ik kan mijn vreugde in God behouden, ook als al het andere van mij wordt afgenomen. Dat weten we natuurlijk wel, verstandelijk, dat ik mij in God moet verheugen, ook als het fout gaat. Maar hoe doe je dat nu? Als het nou echt zo erg wordt als in Habakuk 3, kan ik dat dan? Zullen wij dat kunnen? Stel je voor dat de crisis nou zo erg wordt dat bijna niemand meer een baan heeft. Dat we van AOW of een pensioen al helemaal niet meer hoeven over na te denken. Kunnen we dan nog in God onze vreugde vinden en kan hij dat van ons vragen? Mag hij dat wel van ons vragen? Dat we dan nog steeds in hem ons verheugen. Opmerkelijk is in ieder geval dat we dat zien gebeuren. Christenen in Soedan, die kunnen ons tot voorbeeld zijn. Ze hebben niets en ze brengen die woorden van Habakuk in de praktijk. En vervolgde christenen in verschillende plekken, die vinden hun vreugde en kracht in de Heer. Dat is het enige waardoor ze verder kunnen en volhouden. Misschien maken wij het ons wel moeilijk, omdat we nog steeds niet leven, bezittende als niet bezittend. We hangen nog zo aan het aardse. En dat proberen we zo hartstochtelijk vast te houden, dat ons heel wat vreugde wordt ontzegd. Maar kan God dat nou van ons vragen? Kijk dan eens naar hoe God zelf geeft. Kijk hoe God zichzelf geeft. Hij geeft zo dat het hem wat kost. Het kost de vader zijn zoon en het kost de zoon zijn leven. Alles geeft hij weg en hij houdt niets over, zelfs geen waardigheid. En hij doet het, dat kunnen we ook lezen in de Bijbel, hij doet dat met vreugde in zijn hart. Hij doet het met liefde, niet alleen maar omdat het moest, omdat alle dingen zo gebeuren, omdat er rechtvaardigheid zou zijn. Niet alleen omdat het zo hoort, maar hij doet dat omdat zijn hart naar ons uitgaat. En daarom geeft hij gul. En omdat Christus ons heeft gewonnen aan het kruis om ons te redden van de eeuwige dood, krijgen wij heel veel schatten zomaar toegeworpen. Allereerst is hij zelf onze schat. Maar door het werk heeft hij ook de Heilige Geest voor ons verworven. Zodat de Vader en de Zoon inwoning zoeken in ons hart. Om ons hart te vervullen met wederliefde. Om ons hart te vervullen met een hart dat geven kan. Geven dat het wat kost. En geven met vreugde. Gul. Overvloed. Dat is echt een messiaans woord. En dat hoort hierbij. Er mag best overvloed zijn. Daar mogen we ook best van genieten, maar vooral het genieten van wat je geeft. Gemeente, ik wens u zo een leven toe dat lijkt en vorm krijgt in het leven van en met Jezus Christus. In het Engels zeggen ze een Jesus-shaped life. Ik weet niet hoe je dat goed moet vertalen, maar als iemand een goede vertaling heeft, mag je dat aan mij zeggen. Maar Daar gaat het om. Dat je leven in alles lijkt op het leven van Jezus Christus. Hoe ging hij, hoe zou hij omgaan met de crisis die wij in onze tijd en in ons leven hebben mee te maken? Nou, ik denk als wij leven zoals hij, dan kan de crisis best ons leven treffen. En dat kan ook best pijn doen. Niet alleen maar in je portemonnee, maar je kan het ook wel verder voelen. Het kan ons soms ook heel persoonlijk raken. Maar dan zeggen we met Habakuk: nochtans zal ik juichen in de Heer. Nochtans. En dat nochtans, dat behoort tot het hart van het geloof. Amen. Omgaan met crisis is niet een afwachtend leven. We mogen het van God verwachten, maar we worden wel aan het werk gezet. Gezang 474, daarvan zingen we alle drie de versen. Dit is het eind helemaal. Helemaal het eind. zullen met elkaar danken en ook voorbeden doen. Zullen voorbeden doen voor Wieske Slot, die vrijdag geopereerd zal worden aan de heup. En er zal ook een moment voor een stilte zijn waarin ook heel persoonlijk uw voorbeden aan God kunt richten. En we eindigen onze gebeden met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader. Laat ons danken. Vader in de hemel, dank u wel dat we in u altijd onze vreugde kunnen vinden. Heer, daar moeten we u wel voor kennen. Dan moeten we weten hoe uw vaderhart werkt. Dan moeten we weten wat u ons allemaal wilt geven. En wanneer we dat gezien hebben, wanneer uw licht over ons leven heeft geschenen, ja, dan kan dat. En zo niet, dan zijn dat woorden voor ons die ons niet raken. En wij bidden u, geef dat we dat allemaal mogen kennen, van jong tot oud, dat u onze kracht bent, u onze zekerheid. En dat het juist in momenten als het moeilijk gaat in ons leven zichtbaar wordt. Dat we dan mogen weten, we kunnen bij u terecht. Geef dat we dat oefenen in tijden dat het goed gaat. Dat we ook dan u nodig hebben. En dan uw gemeenschap zoeken. Heer, wil zo ons leven leiden. Met uw geest en door uw woord. Heer, dat geeft hou vast. Ook in tijden van onzekerheid. Als we niet weten hoe het zal gaan. Mogen we één ding weten. Dat deze wereld niet op een chaos uitloopt. Maar uiteindelijk dat het nieuwe Jeruzalem zal neerdalen uit de hemel. En dat we daarnaar op weg zijn. Geef dat dat ons moed mag geven. Ook om onze taak op ons te nemen. Niet te zitten afwachten van het heeft allemaal geen zin meer. Maar wetend dat uw Zoon zin geeft aan deze geschiedenis. Zin geeft aan ons leven. Ja, dat ook wij zinvol mogen zijn. Omdat u ons zo ziet. En omdat u met ons verder wilt. Heer, dank u wel dat we daar van mogen weten. Dat uw liefde zo groot is. Dat niemand van ons daar buiten hoeft te vallen. Dat we er allemaal bij mogen horen. En dat we allemaal zo een leven mogen leiden. Wat zijn vreugde vindt in u. Geef dat we het niet ergens anders zoeken. Niet ergens anders op vertrouwen. Maar dat ons hart bij u ligt. Heer, daar bidden we u om. Daar bidden we u om deze week dat we zo mogen leven. Want het gaat niet vanzelf. Daar hebben we uw hulp ook bij nodig. Maar geef dat we dat ook willen gaan doen. We bidden u voor hen die ons lief zijn. Wil zo met Wieske Slot zijn wanneer ze vrijdag geopereerd wordt. Ga met haar mee. En wil ook de behandeling zegenen. Wil haar nabij zijn en geef dat ze dat ook mag voelen en ervaren. Dat u haar vasthoudt. Bid u voor de zieken in de gemeente. Wil hen nabij zijn. Als de grote geneesheer. Wil hen met uw kracht omringen. Bid u voor hen die een moeilijke weg gaan. Soms een uitzichtloze weg. Heer, geef dat ook dan in die omstandigheden het mogen ervaren dat u onze vreugde bent. En dat niets ons kan scheiden van uw liefde. Wil met ons zijn deze week en geef ons ook de kracht voor de taak die op ons wacht. Op school, op ons werk, in het gezin, in de relaties die we hebben. Heer, wees ons daarin nabij. En geef ons alles wat we daarvoor nodig hebben. Aan liefde, aan tact, maar ook aan kracht en gezondheid. Heer, dat verwachten we van u. Wil met ons zijn. Vraag ook uw zegen over het werk van de Wycliffe Bijbelvertalers, waarvoor we zo collecteren. Geef dat werk vrucht mag dragen. We bidden u voor hen die het moeilijk hebben, vanwege de omstandigheden waarin ze verkeren, zoals in Oost-Afrika, waar enorme honger is en droogte, en waar ook politieke onrust is. Mensen worden niet alleen getroffen door het natuurgeweld, maar ook nog eens door het geweld van regeringen of opstandelingen. Heer, wees hen nabij. En wilt u over hen ontfermen. En geef ook dat er hulp mag dagen. Wil zo naar ons horen, ook als we heel persoonlijk de dingen bij u brengen. Heer, zo brengen wij onze gebeden bij u. En wil u vragen, wilt u ze horen en verhoren? In naam van Jezus Christus, die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Dan wachten we, heeft u nu de gelegenheid om uw gaven te geven. En daarna komen de kinderen weer in de dienst. We leven een afhankelijk leven van God. En dat wil het volgende lied waar we mee afsluiten ook zeggen. Nummer 7 uit de eigen bundel. Als je bidt, zal hij je geven. Als je klopt aan de deur, zal hij open doen. Dat is het vertrouwen, ook waar Habakuk over spreekt. Ons slotlied is uit de eigen bundel nummer 7. Dan heen met u dragend de zegen van onze Heer, om zelf ook tot zegen te zijn. De Heer zegent u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en is u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede.